Welkom bij NerdTalk. Ik ben Thijs, digitaal strateeg, softwarearchitect en oprichter van het bedrijf Nerds & Company. Wij maken deze podcast om jou de nieuwste inzichten te geven om digitale middelen en teams nog beter voor jouw organisatie te laten werken. En we behandelen alles. De nieuwste technologie en beproefde methodieken, van design tot aan onderhoud. We gaan beginnen! Welkom terug bij NerdTalk. Vandaag gaan we het hebben over e-learning en learning experience software. Samen met Kirsten Brandt van Remember en Blocks. Nou is bijna elk bedrijf continu wel bezig met er moet geleerd worden. Mensen moeten bijgeschoold worden. Mensen moeten up-to-date blijven in hun kennis. En daar worden dus steeds vaker digitale middelen voor ingezet. En daar weet Kirsten heel veel vanaf en die heeft daar ook dagelijks mee te maken. Persoonlijk ik ook. En wat ik vaak zie is dat er toch wel op veel plekken ontevredenheid heerst over de software die ze hebben of de oplossingen die ze hebben. Maar ook dat ze soms het gevoel hebben hoe het beter moet en hoe het beter kan. En daar weet Kirsten heel veel vanaf, van hoe dingen op e-learning gebied beter kunnen. Dus daar gaan we het straks rustig en mooi over hebben. Deze podcast is met name voor mensen die met leren bezig zijn. Dus opleidingscoördinatoren of mensen in HR. Maar ook voor directieleden die zeggen, ik wil gewoon mijn mensen goede tools hiervoor bieden. Goede content hiervoor bieden. Om op een leuke, zinvolle manier te gaan leren. Dus ben je zo iemand? Kijk of luister deze podcast vooral. Dus ga er lekker voor zitten. Ik heb er super veel zin in. Het wordt een hartstikke leuke aflevering. En nogmaals, voordat ik begin, wil ik jullie allemaal bedanken dat je weer inschakelt. Dat je weer kijkt en luistert. Waardeer ik zeer. Dankjewel. Kirsten, welkom hier.
Dank je.
Fijn dat je er bent.
Dank je.
Learning, e-learning. We hebben er veel mee te maken, yes. Ook samen.
Ja.
Ik moet zeggen, voor mij persoonlijk is het fantastisch, want er komt heel veel bij elkaar. Er komt content bij elkaar, er komen doelen bij elkaar, er komen ervaringen bij elkaar. En ook vaak grote groepen gebruikers. Dus dat maakt het voor mij uitdagend.
Ja, schaalbaar, ja.
Precies. Ik heb daar veel zin in om met jou daar dat hele spel door te nemen, want voor heel veel mensen is dat een ver van hun bedshow of joh, daar krijg ik ooit mee te maken, maar misschien nog niet nu. Maar iedereen krijgt er een keer mee te maken. Ik wil graag beginnen met jouw achtergrond. Hoe ben jij in het vakgebied? Wie is Kirsten?
Ja, ik ben Kirsten, ik ben ondernemer. Ik ben 41 jaar, woon in Utrecht met man, 2 zoons, 9 en 11, 2 jongens. En ik ben ondernemer op het echt wel in de sector digitaal en leren, eigenlijk wat jij net goed introduceerde al. Dus Blocks, Remember, nationale AI-cursus, eigenlijk allemaal bedrijven die zich bezighouden met leren van mensen, medewerkers ontwikkelen van de mensen en medewerkers. En altijd met een digitale component,
ja,
zeg
mooi.
Ik dan.
Mooi. Ja. Dat heeft een vogelvlucht genomen met COVID, corona, in die periode. Was het daarvoor ook al?
Eigenlijk zag je daarvoor al wel een trend. Steeds meer klassikale trainingen gingen wel over naar een mixvorm, blended noemen we dat.
Ja.
Helemaal digitaliseren.
Ja.
Ook wel een globalisering van de wereld, van bedrijven, helpt natuurlijk ook mee. Wat jij net ook al zei, veel mensen bereiken.
Ja.
Maar ook corona, zeker. Corona heeft nog wel weer een extra versnelling gebracht in het digitaliseren van leren.
Ja, toen moest de klassikaal leren moest een beetje af natuurlijk. Ja, moest
kon niet meer.
Nee, kon niet meer. Nee.
Kon niet meer. Dus dat maakte helemaal dat ook organisaties, denk ik, die er daarvoor misschien minder nog mee bezig waren, toch ook wel daar echt naar gingen kijken.
Ja, ja. En Remember staat bekend, denk ik wel, voor bijna iedereen die dit nu beluistert en bekijkt, als een van de vooraanstaande huizen op e-learning gebied, denk ik.
Ik hoop dat iedereen het al kent. Maar Remember focust zich op maatwerk digitale leermiddelen ontwikkelen.
Okay.
En dan de focus op concept, didactiek, content.
Ah.
Waar technologie eigenlijk een middel in is.
Ja.
Geen doel. Wij zeggen niet, je moet deze tool of je moet een game of je moet VR. Wij zeggen bij Remember heel erg, wie is de doelgroep?
Ja.
Wat is het doel? Wat zijn de leerdoelen? Welke inhoud heb je het over? om dan vervolgens te bepalen wat is eigenlijk de meest passende vorm.
Ja, en voor Remember was je ook in learning
ja,
al bezig.
Ook al.
Al een tijd.
Ook al. Mijn allereerste e-learning was een multimap met een CD-ROM erin.
Oh, kijk.
Dus echt heel oldschool.
We worden oud.
Ja, zeker.
Ja, mooi. Ja, daarom ben ik blij dat je er bent, joh. Je kent en de achtergrond en hoe we hier zijn gekomen. En we gaan natuurlijk aan het eind van het gesprek ook even kijken van waar denk jij, waar we in de toekomst naartoe gaan.
Ja.
Ik wil beginnen met, voor de mensen voor wie het nieuw is, wat is in jouw beleving e-learning, learning experience, kop en staart, waar moeten we beginnen?
Nou, het makkelijkste hoe ik e-learning uitleg is leren via beeldscherm.
Ah.
In de brede zin van het woord. Wat ik zei vroeger, CD-rommetje, nog de desktop.
Ja,
nu gaaf. Natuurlijk tablet, mobiel, VR. En het spectrum is ook heel breed, waar je denk ik van oudsher bij e-learning moet denken aan een soort PowerPoint Plus, zeg ik dan altijd, hè, de module.
Ja.
Is natuurlijk nu ook games, micro-learning, video-based training. Je hebt zoveel verschillende vormen. Ja. En voor mij valt dat allemaal onder e-learning. Zelf gebruik ik daarom ook vaak digitaal leren.
Ja, en waar mensen... Je denkt wel eens van, dat het heeft een fun component. En je doet het ook omdat het leuk moet zijn. Maar dat is het natuurlijk in ieder geval... bij nooit. Het is echt serieus leren.
Ja, nou ja, uiteindelijk is de vraag van onze opdrachtgevers wel vaak, en het moet ook leuk zijn.
Ja, ja.
Maar daarvoor zit natuurlijk ook heel erg, wat is het doel wat je mee wil bereiken? Ja, soms zijn het ook verplichte trainingen.
Ja.
Maar dan wel graag zo leuk mogelijk.
Ja. Want als je die trainingen dan niet doet, dan mag je iets niet meer? Of
bijvoorbeeld,
kan je...
of accreditatiepunten die je moet halen, of een certificering die je moet halen.
Ja.
Denk aan een BHV-training, dat kent denk ik iedereen
wel. Natuurlijk. Ja.
Veiligheidstrainingen die je moet doen.
Oh, ja, dat kun je natuurlijk ook allemaal voor een deel.
Voor een deel heel goed digitaliseren. En dan hoef je alleen het praktijkgedeelte nog te doen. Ja, dat is eigenlijk e-learning in de breedste zin van het woord. En als je dan kijkt naar learning experience, of leerbelevingsplatformen, of welke naam we er ook aan gaan geven.
Ja.
Ik zeg meestal een learning experience platform.
Ja.
Voor mij staat daar echt centraal dat de lerende gefaciliteerd wordt in het leren. Dus het moet wat het woord al zegt, hè, de ervaring, de gebruikerservaring van de lerende, moet zo makkelijk mogelijk zijn. Het platform faciliteert de lerende in een gepersonaliseerde, boeiende, leuke... maar meestal ook zelfgestuurde leeromgeving.
Ah, ja, daar gaan we zo nog even wat dieper op in. Ik ben wel even benieuwd, nieuwsgierig van wie belt jou dan vaak? Is het de directie van een bedrijf of is het de HR-directrice, directeur? Is het de opleidingscoördinatrice, coördinator?
Nou, ze mogen me allemaal bellen.
Ja, dat is lief. Ja.
Maar, nee, ik denk... grofweg kun je zeggen dat er veel vragen komen vanuit HR of Learning and Development.
Oh, dat is ook een vak?
Ja, vaak bij grotere bedrijven is dat een tak onder HR
natuurlijk.
Of soms zelfs apart. Vind ik trouwens een goed ding.
Okay.
Maar ook wel heel vaak vanuit de business. Dus dat kan vanuit de directie zijn, maar kan ook zijn in een hele specifieke sector klantcontactservice medewerkers. En daar zit een directie op, die divisie.
Oh, ja.
Dus dan heb je het veel meer vanuit eigenlijk de businessvraag.
Ja.
En dat is nog, ik denk dat dat heel, heel goed is, omdat het daar ook heel erg dicht tegenaan moet zitten. Neem niet weg dat leren vanuit een learning and development of vanuit HR natuurlijk voor iedereen gefaciliteerd zou moeten worden binnen een bedrijf.
Ja, en dat het een apart vak aan het worden is. Het bedenken, het opzetten, het behouden. We gaan het ook hebben over dat jij mij wel eens verteld hebt van... Je kan het niet neerzetten en loslaten.
Nee.
En dan, ik denk ook vanuit die hoedanigheid is het goed dat het gewoon een vak is met iemand die zich daar dedicated mee kan gaan bemoeien.
Absoluut. En dat is bij Learning and Development zo, maar ook als je het vanuit de business neerzet natuurlijk. Maar dan is het vaak al dichter op het werk, al dichter op de core van die afdeling of de core van een bedrijf.
Ja, ja. Dan, even, stel ik ben een L&D. Zeg ik goed, hè? L&D, directeur bij de KLM. En ik ga mijn eerste LXP bestellen. En die wil ik verzinnen samen met jou, want ik kan jou in de voorfase kan ik jou betrekken. En ik kan het zelf niet verzinnen, dus dan heb ik jou... Mm-hmm. Ik kan het een beetje verzinnen, maar ik heb graag dat je meldt. Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken waarvan je zegt, die moeten we sowieso raken voor bijna elk project wel?
Nou, als je erover nadenkt om een learning experience platform neer te gaan zetten.
Ja.
Ik vind dat ieder learning experience platform, nou eigenlijk wat ik net al zei, een gepersonaliseerde omgeving moet zijn, moet bieden voor ieder individu.
Okay.
We kunnen inmiddels natuurlijk hartstikke veel met data. Ja. Dus de software moet ook echt wel zo slim zijn dat je prima op maat, zelfs al heb je het over organisaties van 5000 plus mensen groot, een gepersonaliseerde leerervaring moet kunnen bieden.
Ja, dus dat jij de learnings krijgt die...
voor jou relevant zijn, die jij nodig hebt, waar jij in geïnteresseerd bent, die jouw peers goed vonden.
Ja.
Die jou in je werk beter maken, dus die voor jouw functie geschikt zijn.
Ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat, nou eigenlijk hoe we het gesprek begonnen, dat leren is niet meer alleen klassikale trainingen. Leren is ook niet alleen maar e-learning modules. Dus een leerplatform in mijn beleving moet al die facetten van leren, al die vormen van leren kunnen faciliteren.
Ja.
Liefst ook in een soort lekkere combinatie, want soms, nou, de BHV die we net als voorbeeld gaven, je zal best een keer live moeten oefenen met het brandblussen, maar je kunt ook echt een hele hoop al online doen. Dus die mix van vormen kunnen aanbieden is ook heel belangrijk.
Ja, ja. En dat kan online natuurlijk ook helpen met het plannen van...
Zeker.
Toch, dat zie je ook vaak.
Het klaskade deel absoluut faciliteren, maar ik denk dus al die vormen kunnen aanbieden.
Ja. En zie je ook vaak dat klassikale trainingen veranderen, of toch in... dat die virtueel worden, maar dan in teams bijvoorbeeld?
Deels. Want ik denk eigenlijk dat... in mijn beleving zou een klassikale training moeten zijn dat je live gaat oefenen. Hè, dat het praktisch is, dat je... Denk aan rollenspellen, nou, denk aan een brandblussen bij een BHV-training. Denk aan het besturen van een apparaat in het echt.
Ja,
dus, dus echt wel zo dicht mogelijk tegen de praktijk aan.
Ja, dat denk je helemaal niet aan. Ja, tuurlijk, dat soort dingen moet je ook. Ja.
En ik denk dat het dat naar gewoon een webinar trekken vaak nog niet helemaal het gewenste effect heeft.
Okay.
Dan denk ik kan je beter een heel stuk in e-learning doen. Of in een game doen, of in een VR doen. En dan nog een stukje echt naar de praktijk.
Ja, en als jij zo praat, denk ik, oh, dan moet er een hele bak aan content gemaakt worden. Leercontent. Is het beheer van die content, is het altijd een moeizaam punt? Of wordt het steeds...
Nee, volgens mij wordt het ook steeds makkelijker. Maar ik denk ook dat daar, nou, dat is een raakpunt. Ik denk dat een learning experience platform niet alleen voor de lerende... een goede ervaring moet bieden, maar ook voor degene die het beheer doet aan de achterkant.
Ja.
Dus ook, hè, dat noemen we dan het content management stuk.
Ja.
Dat moet wel eenvoudig zijn. Je moet zelf in huis trainingen kunnen aanmaken, programma's kunnen samenstellen, een e-learning kunnen maken, kunnen aanpassen.
Ja. Ja.
Ik denk dat belangrijk is. Ik denk dat het ook wel essentieel is bij... we hebben zoveel verschillende platformen. Inmiddels zijn er natuurlijk, nou, dat weet jij nog meer, denk ik, vanuit... Ja. jouw achtergrond, is dat we daarin flexibel blijven. Dus dat we zorgen dat een learning experience platform geïntegreerd kan worden met systemen die je al hebt.
Ja.
Misschien wel een Power BI waar je het aan wil koppelen of een CRM systeem. Dus dat je niet een soort alles in één systeem gaat zoeken, maar juist dat je met koppelingen integraties zoekt.
Ja, dus dat is een vast element bijna wel dat je zegt, okay. We gaan hem niet autonoom los neerzetten ergens en we gaan hem gebruiken, maar we gaan hem knopen aan ons.
Ik zou zeggen van wel, juist om te voorkomen dat je logge grote systemen binnen je organisatie krijgt waar je nooit meer vanaf kan.
Ja.
Denk ik dat het heel gezond is dat je een systeem inzet op waar het systeem goed in is en dat je er vooral aankoppelt waar de andere systemen goed in zijn.
Ja, ik zie vaak zelf twee dingen. Als ik binnenkom, dan wordt er wel eens Moodle gebruikt. En dan klagen mensen daarover. De contentbeheer is niet makkelijk. Het kost me veel te veel tijd om daar dingen in te zetten. Ik wil Moodle niet afkrijgen. Je werkt denk ik zelf ook mee.
Zeker, ja.
Dan denk ik van, okay, hoe ver zijn dat soort tools nu in volwassenheid? En volgen ze de benchmark? De standaarden die worden neergelegd, wordt dat goed gevolgd?
Ik vind het lastig om één systeem, hè, bij naam daar heel erg uit te vissen.
Ja, dat moeten we niet doen misschien.
Nee, ik denk dat het vooral moet gaan over... als jij een systeem gaat kiezen... Ik denk eigenlijk niet dat je een systeem in eerste instantie moet kiezen. Dus ik denk niet dat je zou moeten zeggen... Oh, ik heb gehoord van Moodle en dat kan heel veel. Of hè, een ander systeem en dat kan ook bijna alles. Dus laten we dat maar doen. Ik denk eigenlijk dat je een stap terug moet... En dat je zou moeten zeggen als organisatie, wie wil ik bedienen? Wie is mijn doelgroep? Wat is mijn doel? Ja. Wanneer is het een succes? Wat is mijn ambitie? Ook wel belangrijk. Ja. Ben ik een scale-up? Gaat mijn doelgroep vergroten, veranderen? Ja. En dan pas eigenlijk gaan kijken naar, oké, wat voor soort systeem zoek ik dan? Ik heb ook wel eens gesprekken gevoerd, die waren eigenlijk veel meer op zoek naar een communicatieplatform.
Ja,
en dan moet je niet een... Learning Experience platform misschien wel zoeken.
Nee.
Dus ik denk dat het goed is om vanuit daar te komen.
Ja.
En ook niet naar een systeem, te snel naar een systeem te gaan. Want er zijn gigantisch veel systemen.
Okay, ja.
Gigantisch veel leermanagement systemen, Learning Experience platform, leerplatform. Nou ja, allemaal verschillende namen voor uiteindelijk in de kern misschien wel een beetje hetzelfde.
Ik mag niet klagen, maar ik heb wel vaak het idee, die had je net zo goed niet kunnen maken, beste leverancier. Maar oké, dat is mijn mening. Sorry.
Ik ga geen oordeel over. Nee, maar daar zit natuurlijk wel de kern. En als je dan je doelen helder hebt en je kunt heel specifiek gaan zoeken naar een longlist maken.
Ja, dat is wel mooi.
En dan ook wel weer bepalen van, wat is dan voor mij het allerbelangrijkste? Welke requirements of welke wensen die ik heb zijn zo belangrijk. Daar wil ik niet op inleveren.
Ja. Ja. Heb jij het, mooi om vanuit die hoek te kijken. Heb jij ook het idee dat veel HR mensen willen kunnen tracken? Of mensen tijdig de learnings gedaan hebben?
Ja, dat is al jaren.
Oh, dat is al jaren. Okay.
Dat is al jaren, ja. Ik denk eigenlijk vanuit daar is ooit het leermanagement systeem ontstaan.
Ja.
En dat is, ja, dat zegt het eigenlijk ook al, het is het managen van leren.
Ja.
En dat is, ik wil rapportages hebben wie wat gedaan heeft.
Ja, ja. En als ik hem, daar wil ik even op inzoomen. Ja. Ik ga niet goed zeggen, maar ik ga toch een aanzetje doen. Je hebt als bedrijf heb je een soort van directory waar je medewerkers en misschien wel je klantbestand in hebt staan. En dus je hebt kolommen van informatie van mensen die wat voor je doen. Mm-hmm. En dat kan in maakt niet uit waar je dat doet. En als we gaan leren, dan knoop ik daar een LMS aan vast. Ik heb het idee dat we eerst dat gingen doen, mensen in informatiebakjes stoppen, toen er een LMS aan vastknopen. En toen dachten we, daar kan ik eigenlijk helemaal niks, behalve vastlegging in doen. Dus ik ga er ook nog een LXP weer aan vastknopen. En dan heb ik een drietrapsraket waarmee ik echt kan gaan leren. Ik zeg het niet goed. Wat is jouw beeld daarbij?
Nou, ik denk eigenlijk dat nog best een goede zou zijn. Ik denk wat er vaak gedaan wordt is van oudsher, dat klinkt alsof het al heel lang, maar een LMS werd inderdaad vanuit leren, vanuit HR ingezet om gewoon je trainingen te managen, dus te factureren, te registreren, e-learning modules in te zetten.
Ja.
Om dat te kunnen managen, denk aan een bank die een compliance module moet doen. Iedereen heeft een vinkje als hij hem gedaan heeft.
Ja.
Nu is er een trend dat je aan de andere kant de learning experience platforms hebt. En er is ik denk wat mij betreft een foute aanname dat het een het ander vervangt. En in mijn beleving is dat niet helemaal waar. Want een leermanagement systeem heeft functionaliteiten die super waardevol zijn. Maar die komen wat mij betreft een beetje van bovenaf. Van het managen, van het controleren. Ja. Terwijl een learning experience platform... vanuit de gebruiker komt, dus vanuit de leerbeleving, vanuit de voorkant, vanuit het leren.
Hmm.
Wil niet zeggen dat de functionaliteiten van een leermanagement systeem niet super handig zijn. Dus ik snap nog steeds dat ook al heb je een learning experience platform, je wil nog steeds wel zien wat mensen gedaan hebben.
Hmm.
Je wil nog steeds wel zien wie zich hebben ingeschreven voor een training.
Hmm.
Dus ik denk dat je die functionaliteiten van een leermanagement systeem dan wel zou kunnen integreren in je Learning Experience platform, dan wel dat het naast elkaar zou kunnen bestaan.
Ja, ja. Dan weet ik dat veel artsen moeten bijvoorbeeld punten halen om hun diploma te behouden, fysiotherapeut volgens mij ook. Is dat ook iets wat je in een LXP kan vastleggen?
Zeker, zeker. En dan kijk naar de BIG-registratie.
Ja, die. Ja,
precies. Nou, daar kan je in je Learning Experience platform en ook in je LMS kan je natuurlijk zien wat mensen hebben gedaan en vervolgens dat als data gebruiken.
Ja.
Ik denk alleen wel dat we met een Learning Experience platform weer een stap verder kunnen.
Ah, dus zo kunnen potentiële gebruikers daarna kijken. Hè? Van, wil ik een stap verder?
Wil ik de leerbeleving centraal stellen en niet alleen het managen van het leren?
Nee. Nee, oké. Okay. Superduidelijk. Ook, ja, mooi. Dan ben ik dus nog steeds die potentiële klant. En dan wil ik een LXP kiezen. Dus, hey, er zijn heel veel mogelijkheden.
Ja.
Komen klanten al vaak met een voorkeur bij jou? Of komen ze echt... Of is er geen lijn in te trekken?
Nee, sommigen komen met een uitvraag bij wel 20 partijen.
Oh, ja. Remember-achtige partijen.
Bijvoorbeeld.
Ja,
ja of blogs.
Ja.
Komen met... Ik heb nog geen idee, maar ik wil iets van een leerplatform.
Ja.
Dus dat zit eigenlijk echt, gaat echt wel een beetje alle kanten op.
Okay.
Soms hoor je ook exoten, daar waar ik zelf ook nog niet van gehoord heb. Er is zoveel gaande in deze branche dat je ook wel ziet dat er heel veel oude partijen zijn. Dus, nou, de leermanagement systeem waar we net over hadden,
ja.
Die ook naar een LXP toe bewegen.
Okay, ja.
Of,
ze moeten misschien ook wel.
Nou ja, of hele nieuwe partijen die in een soort niche misschien wel instappen.
Ja.
Dus ik snap wel dat organisaties soms ook echt geen idee hebben waar ze moeten beginnen.
Oké.
En dat is een beetje wat ik net ook zei. Ga nou eerst eens los van 20 aanbieders selecteren. Ga nou eerst eens terug naar waar ben ik naar op zoek, voor wie, met welk doel. En ook wel wat is mijn ambitie daarmee.
Ja.
Dus niet alleen korte termijn.
Ja.
Ook lange termijn daarnaar kijken. En dan vanuit daar vervolgens, en ik zou daar absoluut hulp bij vragen van iemand die de markt kent. En die kan helpen met het in kaart brengen van wensen, maar ook wel van nou, zo'n longlist. En dan langzaam toewerken naar shortlist. Nadenken over, wil ik dan een SaaS? Wil ik dan een maatwerk? Wil ik... wil ik een LXP, wil ik een LMS? Ik denk dat dat soort keuzes super belangrijk zijn.
Ja.
En dat die uiteindelijk maken dat als je die vraag helderder hebt, die requirements en wensen helder hebt,
ja.
Dat je uiteindelijk, en dan mag je wat mij betreft best 20 voorstellen opvragen, ik zou het niet doen, maar dat is een beetje veel, maar dan kan je veel gerichter een voorstel uitvragen en dan krijg je denk ik ook een veel gerichter reactie.
Ja.
En veel minder verrassingen achteraf.
Ja, ja. En is het dan, als jij met een klant toekomt aan de wensen en de eisen
mm-hmm.
in een RFP zetten, bijvoorbeeld, of aan een checklistje voor waar je een pakketten met elkaar wil vergelijken, word je daar nou wel eens verrast? Of zit daar wel vaak, kun je daar terugvallen op vastigheden van, oké, dat wil eigenlijk elk klant wel?
Nou, er zijn wel vrij herkenbare elementen die er steeds weer in terugkomen. Wat ik wel zie, is dat soms is er niet een overkoepelende lijn heel erg duidelijk in te ontdekken. Dus dan lijkt het bijna alsof IT wat requirements heeft neergelegd, en learning wat requirements heeft neergelegd, en misschien de directie nog wel wat requirements heeft neergelegd.
Ja.
En dat die allemaal onder elkaar gezet zijn, maar niet vanuit gedachte van strookt dat met elkaar? Is dat in lijn met elkaar?
Oké, dus zij zou beter kunnen worden door echt centraal concept te maken en daar zeg maar de requirements weer op misschien te
prioriteren. Ja, zet die partijen al bij elkaar om het maken van die requirements.
Ja, ik zie dat ook in andere deelgebieden hoor. Dus dat is in de LXP-wereld dus hetzelfde eigenlijk.
Uh-huh.
Maar zou iedereen wel beter in kunnen worden?
Ja.
Oké, dus eigenlijk wat je zegt is, de markt is groot, er zijn ontzettend veel opties.
Ja.
Dus begin vanuit je behoeften.
Ja.
En dan filteren dingen zichzelf vaak al heel erg.
Kom je vanzelf uit. Tot een nauwere lijst en kom je tot de kern van wat jij nou echt wil.
Ja, ja. En dan kun je ook nog kiezen tussen SaaS, dus betalen per gebruiker per maand.
Ja.
Of
vaak ander soort maatwerk of andere tussenvormen.
Tussenvormen.
Ja.
Okay.
Maar dat is ook goed om vooraf, hè, met je ambitie bijvoorbeeld ook over na te denken. Wil ik een per gebruiker, ik ben misschien nu nog niet zo groot, maar ik ben een scale. Wat betekent dat dan voor over 4 jaar?
Ja.
Hoe groot ben ik dan? Hoeveel betaal ik dan?
Ja. Ja, wat ik zelf ook wel vaak zie, ik ben benieuwd of je dat herkent, is dat je als je een nieuw product koopt, dat je er heel vaak al een paar gerichte learnings bij krijgt. Het is vaak een tekst of een kort YouTube filmpje en die krijg je dan gewoon uitgeserveerd. Van, oh wat leuk, je hebt nu een week ons product. Worden die dingen georchestreerd vanuit een LXP? Heb je dat in?
Oh, ik denk dat dat heel productspecifiek is. Ik moet eerst zeggen dat er zijn platformen die gigantisch veel content al aanbieden.
Okay.
Maar er zijn ook platformen die gewoon alleen puur software bieden.
Ja, en waar ik het een beetje vraag is ook van, veel mensen denken bij learning aan, ik moet mijn mensen, ik moet mijn medewerkers.
Ja.
Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je klanten wil laten leren.
Ja.
Of je leveranciers, of dat we de keten willen laten leren. Zie je dat ook gebeuren, dat het steeds breder wordt?
Ja, ik denk dat de voornaamste vraag die we wel krijgen is nog wel de interne medewerker. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, neem even voorbeeld Adidas, hebben we een learning experience platform voor neergezet. Voor de klantcontactcenter medewerkers. Maar die zijn niet in dienst, zeg maar even, van Adidas.
Okay.
Dus dat is inderdaad vanuit de keten om dat beter te faciliteren.
Ja. 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 En als je Adidas zegt, dan denk ik ook, oké, zo'n grote corporate, die heeft natuurlijk ook hele specifieke technische IT-wensen en eisen waar
Zeker.
Het allemaal moet voldoen.
Vooral branding.
En ook nog eens branding. Oh.
Wow.
Leuk project, lijkt me.
Leuk project.
Ja, ik kan een klein beetje over meepraten. Oké. Leuk. Dan wil ik even doorpakken naar een soort van stapsgewijze gids van waar moet je op letten. Je zei, wat ik al daaruit haal is van begin eens met goede requirements.
Ja.
En een overkoepelend concept waar iedereen denkt, oh ja, als we het zo doen, dan stuwen we de organisatie voorwaarts in onze mensen. Heb je nog meer dingen waarvan je denkt, oké, let dan. Hè? Als we dan de partij hebben geselecteerd of we zijn met Remember begonnen.
Ja. Nou ja, als je, ik denk, echt in die voorfase zit superveel. Als je dat goed doet. Maar ook daarna, ik zou zeggen, start altijd met een, nou, noem het een designfase, een opstartfase, een gezamenlijke fase met weer al die interne afdelingen.
Ja.
Dus haak je stakeholders aan, zorg dat al die blikken er vanaf dat moment bij zijn, zet ze om de tafel.
Ja.
Wat wij bij Adidas, maar ook bij DPG hebben gedaan, is gewoon met iedereen in een hok. Was dus geen corona trouwens, maar in een hok.
Mm-hmm.
En teken hem uit en kijk of je elkaar goed begrepen hebt. Kijk of er nog beslissingen zijn die genomen moeten worden die nog niet helemaal 100% duidelijk zijn. Wij maken vaak daarna een ontwerpdocument, vrij uitgebreid.
Okay.
Zodat we nog een keer verifiëren, is dit inderdaad in lijn met wat we daar besproken hebben? Weet iedereen dan nu wat we gaan maken?
Ja.
Om eigenlijk die bouw of die implementatiefase, de configuratie zo simpel mogelijk te laten verlopen.
Ja,
het
mooi.
Team daar zo min mogelijk lastig toe vervallen, zowel aan de opdrachtgeverkant als aan de interne bouwkant.
Ja.
Want we weten dan allemaal waar we naartoe aan het werk zijn.
Word je vaak verrast tijdens zo'n eerste fase? Je denkt, ik had eigenlijk dit gedacht, maar het gaat echt totaal een andere kant op.
Nee, gelukkig hebben we vaak in die fase daarvoor, in die offertfase, al veel gesprekken natuurlijk gehad en veel doorgevraagd. En weten we al wel behoorlijk welke kant het op gaat.
Ja.
En gaat het vooral om een bepaalde verfijning.
Ja, ja. Oké, en dat heb je dan mooi vast liggen en dan kun je effectief.
Dan ga je veel effectiever die bouwfase in.
Ja.
Daar is een opdrachtgever ook blij mee, want die wordt daarin gewoon even ontlast en ontzorgd.
Ja. Ja, begrijp ik.
Dus eigenlijk in die fase zou ik zeggen, gewoon lekker doen. En daarna, vlak voordat je live gaat, denk ik dat het wel weer belangrijk is. Dan heb je het vaak over, het is technisch klaar. Maar ik denk dat we dan heel snel dat koppelen aan, dus dan kunnen we live. En ik denk dat je daar nog wel even rekening moet houden met content erin.
Ja.
Staan trainingen klaar? Zit er e-learning in? is er migratie van data gedaan van een oud platform.
Ja.
Dus ik denk dat het goed is dat er daar rekening wordt gehouden met een korte periode. Het hoeft niet heel lang te duren, maar wel dat die niet overgeslagen moet worden.
Als we even een mini-stap teruggaan, heb je het idee dat na die designfase, heb je de designdocumenten heb je al vastgelegd en dan gaan we door naar de volgende fase, dat er dan twee fabrieken eigenlijk gaan beginnen. De technische platform ding of een SaaS ding wat geconfigureerd moet worden of een maatwerk. En een contentfabriek die gestart gaat worden. Moet ik dat zo zien?
Dat kan.
Maar ik denk dat heel veel mensen dit niet weten namelijk.
Nou, dat kan. Je kan nu inderdaad zeggen, technisch weten we dan precies wat we moeten gaan maken. En dan zou je de contentfabriek ook kunnen starten. Dus dan kan je zeggen, nou, welke trainingen, welke e-learning, welke games moeten wij gaan maken? Of zijn er al die straks op het platform moeten?
Ja.
Nou, maar ook wel welke koppelingen met andere systemen. Dus heb je misschien wel een partij waar bestaande content op het platform staan, dan moet je die ook aanhaken, want die moet je integreren.
Ja.
Of de koppeling met je personeelssysteem, zodat mensen er straks in kunnen.
Ja.
Er zijn wel wat parallele trajecten die inderdaad dan lopen in die fase.
Ja, ja.
En dat wil je dat samenkomt in het moment eigenlijk wat ik net zei. En vaak is het, staat het platform klaar.
Ja.
Maar ja, die parallele trajecten moeten ook klaar zijn.
Ja, dus het komt veel bij elkaar.
Ja, en daar moet je denk ik net even ruimte voor inbouwen. Om dat goed bij elkaar te brengen. En ik denk ook wel dat je niet moet onderschatten. En volgens mij zei je dat net al even aan het begin. Als je hem dan eenmaal hebt staan, dan mag je er wel even een feestje van maken.
Ja, vieren. Dat klinkt ook als een... Het is een team effort van heel veel mensen.
Zeker.
Ja. Leuk. Ja,
maar ook wel voor de lancering, hè? Dus voor het staat live, dus voor de gebruiker een moment van, kom naar ons nieuwe platform.
Oh ja, dat je ook mensen gaat, dat geen moedje.
Ja, je wil meteen, eigenlijk net als een nieuwe website denk ik dan, je wil gebruik.
Moet ook erop. Gevierd, moet ook gevierd. Zowel intern als naar gebruikers.
Ja.
Maar ook met je team natuurlijk die het gemaakt heeft.
Tuurlijk. Ja, het project moet je ook vieren. Maar ik denk ook wel de lancering.
Ja.
Er is een nieuw platform of er is een vervangend platform. Er is nieuwe content.
Ja.
Gebruik het als middel om mensen naar je platform toe te krijgen.
Wat wij vaak zien, Kirsten, in niet-e-learning projecten, is dat wij een soort hyper... Klinkt truttig hoor, maar een soort hypercare fase na livegang moeten inrichten.
Ja.
Om die kleine irritante puntjes er nog even uit te vissen die je dan gaat leren met elkaar.
Ja.
Zie je dat ook in e-learning?
Het liefst zo min mogelijk.
Ja, dat snap ik.
Maar ja, tuurlijk.
Ja. Ja, dus
en dan kan je kiezen voor een gefaseerde uitrol. Maar uiteindelijk ga je ze ook tegenkomen.
Ja. Ja.
Dus ja, dat is fijn om dan extra te ondersteunen.
Om er dan even wel te staan met elkaar. Ja, oké. Okay. Dus stapsgewijs, goede requirements maken. Dan maak het visueel en leg het goed vast, zeg jij.
Ja.
Dat zie ik trouwens niet altijd, dat die vastlegging goed gedaan wordt.
Ja, het is wel, denk ik, wij praten makkelijk misschien vanuit de systemen, vanuit de techniek, van wat we kennen.
Ja.
Ik denk dat het heel erg helpt om ook, wat we in de ontwerpfase ook... te laten zien, hoe ziet dat er dan uit? Hoe werkt dat dan? Wat heb je dan?
Ja.
Dus toch echt die vertaalslag al maken. Ja. Ik denk dat je daar ook weer ruis mee voorkomt later. En dat een opdrachtgever gewoon veel beter weet wat hij gaat krijgen. Ja.
En vroeger, als ik een tekening had gemaakt op school, kreeg ik een sticker die ik op mijn voorhoofd mocht doen. Een raar voorbeeld weer trouwens, maar goed. Gamify, zei je, is ook een onderdeel van e-learning. Hè? Mensen een beloning geven dat ze iets hebben gedaan. Is dat iets wat je altijd direct al meeneemt? Of is dat iets wat je later gaat toevoegen als platform al?
Nou, het kan in een e-learning zitten, maar ik denk dat wat mij betreft, een goed learning experience platform heeft ook gamification in zich.
Ah, heeft in zich. Ja.
Omdat je uiteindelijk leren wil belonen, in wat voor vorm dan ook.
Oké, en dat nemen jullie altijd wel mee?
Ja, het kan in punten, het kan met badges, het kan een certificaat.
Ik hoorde weer heel erg van je in terug van niet onderschatten ook. Het is wel een pittig traject. Ja. Leuk om te doen natuurlijk ook. Hè? Maar dat moet je goed doen en grondig doen, hoor ik. Ja.
Ja, ik denk dat je het goed moet doen, vooral op voorhand. En daarna kan je daar de vruchten van plukken.
Ja, ja ik heb, wat ik al zei, ik heb veel plekken gezien waar dat niet grondig gedaan is. En waar je dan met de oplossing zit. Waar mensen denken, mijn god. Ja, ik heb alleen maar radio buttons waar ik het goede antwoord moet doen. En niemand vindt dit leuk. En iedereen vindt het irritant om de content erin te zetten. En het is niet stabiel. En het is niet gekoppeld. En het is allemaal irritant.
En super zonde, want er zit net zoveel energie in om dat neer te zetten.
Ja.
Ja.
Dan moeten we de wereld een stukje mooier. Maar goed, dat regelen wij wel.
Ja.
Ja, mooi met samen. Ja. Oké, dan best practices. Je hebt al. Ik wil even kijken naar LXP. Klinkt dus groot.
Mm-hmm.
Kan je het ook kleiner beginnen?
Zeker.
Deelgebieden beginnen?
Ja, je kan het op een thema lanceren. Bij Lois en Loef hebben we het heel gericht ingezet bij een stukje digitale transformatie. Dus dan pak je gewoon een thema, beperkte doelgroep. Kan je content ook vrij gecontroleerd maken. Systeem neerzetten. Dus dat hoeft niet meteen enorm te zijn. En niet meteen voor de hele organisatie of alle content. Maar het is wel fijn om ook dat van tevoren weer te bedenken. Want dan weet je wel of je platform nou bijvoorbeeld schaalbaar moet zijn naar later meer kunnen.
Ja.
Of dat klein genoeg is. Nou, en dat maakt misschien ook wel weer de selectie van een systeem makkelijker.
Ja, prima natuurlijk. Ja.
Ja.
Heb je meer dingen waarvan je denkt van, nou, dat vind ik echt gaaf. Dat is een voorbeeld, joh, dat hebben ze toen echt goed, dat hebben wij toen echt goed gedaan. Vind iemand anders heel goed gedaan?
Nou, ik denk dat wat we in de aanloop van DPG denk ik heel goed hebben gedaan, is dus het met het hele team zitten.
Ja.
Echt goed specificeren. Wat zij belangrijk vinden, hoe wij dat bieden.
Ja.
Zodat er gewoon zo min mogelijk verrassingen waren.
Ja.
En zodat we in hele korte tijd best wel veel functionaliteit, een groot platform konden neerzetten met veel content.
Ja. Misschien wel een mooi voorbeeld, want DPG denk je de persgroep, hè? Mm-hmm. Allemaal krantenlabels, magazines, strips volgens mij ook, die moeten gewoon content maken met elkaar en die hoeven niet te leren, dat denk je dan. Maar er wordt dus veel geleerd aan.
Ja, gelukkig wel. Ja. Gelukkig wel. Nee, ja, ik denk binnen iedere organisatie moeten mensen leren.
Oké, ja, daar neem je het heel serieus, hè?
Ja,
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 goed.
Ja, vind ik echt.
Mooi.
Dat is echt heel goed. Bieden superveel aan.
Mooi. Ja. Zijn er ook don'ts waarvan je zegt, dat moet je vooral niet doen? Dat heb ik geleerd in al die jaren.
Ja, er zijn natuurlijk, ik wil dan niet de tegenhanger noemen van alle do's die we al gehad hebben.
Ja.
Maar eentje die ik wel veel tegenkom is, oh, dan hebben we het eenmaal neergezet. En dan over 4 jaar kijken we wel weer of het nog marktconform is. Of ja. Dan staven we het naar wat er is.
Ja.
Nou, dat vind ik echt een don't. Dat moet je eigenlijk meteen doen.
Ja.
Continu doen.
Ja.
Kijken wat er in de markt is, kijken wat er wat anderen doen, wat nieuwe bedrijfjes doen. Ook juist als opdrachtgever, want dan ga je in gesprek met je leverancier van je platform.
Ja.
En misschien kunnen ze daar wel iets mee.
Ja.
Waarom zou je 4 jaar stilstaan? Ja. Omdat je dan.
Klinkt bizar.
Ja.
Klinkt echt bizar.
Ja, maar dat gebeurt heel veel.
Oh jeetje. Oké. Kosten, scope, kunnen ze die altijd goed in de hand houden? Of
nou
komen
ja,
er heel veel nieuwe ideeën waardoor de budgetten 3 keer over de kop gaan?
Nou ja, dat eigenlijk, hè, dan kom je ook weer bij de vraag, ga je voor een SaaS-oplossing?
Ja.
Of ga je voor een maatwerkoplossing? Of ga je voor een soort tussenvorm? Hè? Kan ook tegenwoordig. Maar bij SaaS kan je natuurlijk vrij goed berekenen wat er gebeurt als je meer mensen krijgt.
Ja.
Weet je ook vaak wat je wat lagere opstartkosten hebt?
Ja.
Ik zeg dan altijd, ja, dat is prima als het overal aan voldoet. Maar als je dus exotische wensen gaat krijgen, of bedrijfsspecifieke wensen, ja, dan gaat het natuurlijk niet werken. Ja. Want dan moet je wel bereid zijn om die in te leveren.
Ja.
Versus.
Ja, want dan kan het gewoon soms niet.
Nee, dat kan niet. Of dan zeggen ze, ja, komt op de roadmap.
Oh ja, dan kun je daar nog indienen. Ja,
dus dan ben je afhankelijk van wanneer dat wel of niet lukt. En de andere kant is natuurlijk maatwerk. Als jij weinig gebruikers hebt, dan is dat misschien heel kostbaar. Als je hele specifieke wensen hebt, ja, dan kan het weer wel.
Mm-hmm.
Een tussenvariant. Ik denk dat het goed is om dat te berekenen, zodat je niet alleen op de korte termijn, dus niet alleen opstartkosten, jaar 1, ja. maar rekenen eens wat verder door.
Ja.
Ook misschien wel dus met potentiële groei. En ook ga eens kijken wat het je oplevert.
Ja. Ja.
Dus ga eens als bedrijf niet alleen zeggen, oké, dit kost het me. Maar welk bedrijfsdoel, los van, hè, van het leren en ontwikkelen van mensen, welk bedrijfsdoel dien ik daarmee? En wat levert me dat op?
Ja.
Ga eens kijken of er KPI's te formuleren zijn.
Ja.
Met een learning and development of met een business onderdeel. En wat levert dat dan op?
Ja, dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn, denk ik. Als je mensen ontwikkelt, dan is dat waarde.
Maar die is vaak nog ongrijpbaar.
Oh.
En wat mij betreft mag het dus wel naar de harde cijfers.
Ja, waarom niet? Ja, leuk. Dus dat moeten we meer gaan doen.
Ja.
Oké. Wat ik persoonlijk heb gemerkt is, als jij in de e-learning vakgebied terechtkomt, als jij met een LMS gaat koppelen en je knoopt het allemaal aan andere dingen of je gaat maatwerk maken, dan krijg je snel termen om je oren of je denkt, mijn god, wat is dit?
Ja, dat is misschien wel een beetje een don't voor onszelf.
SCORM, ja, misschien voor de markt.
Ja.
SCORM LTI.
Ja, we zijn LTI. Fan van afkortingen.
Afkortingen
ja.
ook.
Ja, SCORM, LTI, API, LXP, LMS.
XAPI ook, hè, toch? Of niet?
Ja, ook nog.
Ja. Als ik daar voor het eerst mee te maken, moet ik daar bang van worden? Of hoe kan ik dat in een hokje plaatsen?
Nou, ik denk één dat wij moeten leren dat we dat iets minder zouden moeten doen.
Ja.
Maar grofweg zijn er afkortingen voor systemen, dus leermanagement systemen of leerplatformen. Er zijn de SCORM, de LTI, dat zijn eigenlijk standaarden, protocollen in de markt om je digitale leeroplossingen aan te kunnen bieden. En ja, de technische termen, de API's, dat is eigenlijk meer vanuit juist de softwarekant.
Ja.
Om koppelingen te maken.
Oké, dus
nou,
koppelingen.
Dat zijn een beetje de drie basis, denk ik. Maar ik denk dat wij ook moeten nadenken over, misschien moeten we er eens wat makkelijker, betere termen voor gaan verzinnen.
Ja. Aan de andere kant zie ik het ook, hè, dat content in andere systemen weer makkelijk in andere, of makkelijk, maar in ieder geval geplaatst kan worden weer in andere
Zeker,
leersystemen.
Dus het is wel goed om, je hoeft ze niet allemaal te kennen, maar het is wel echt goed om even de paar, en eigenlijk zijn dat degene die wij net noemden,
ja.
om die eventjes goed te kennen. Even te weten wat het is. Want
kan je gewoon googlen?
Kan je gewoon googlen. Er zijn hartstikke leuke filmpjes op YouTube over te kijken.
Oh, oké. Okay.
Die het super simpel uitleggen. Maar het zijn standaarden in de markt waarvan het wel vaak fijn is dat systemen eraan voldoen.
Ja.
He, dus dat je LXP een SCORM aan kan.
Ja.
Omdat je dan dus inderdaad uitwisselbare content
ja.
van allerlei andere aanbieders ja. ook kunt aanbieden.
Ja, oké. Okay. Ik wil even naar Blocks LXP toe.
Mm-hmm.
En jij hebt je hard gemaakt omdat er een Blocks LXP moest komen. Dus met vaste modules, maar ook met mogelijk, eigenlijk die hybride vorm volgens mij waar we het net over hadden.
Ja, de tussenvorm. Waarom, ja.
De tussenvorm.
Ja.
Waarom vond jij dat nou eigenlijk zo belangrijk?
Nou, juist daarom eigenlijk. Ik zit al best wel even in de markt. En vanuit Remember, wat wij doen is maatwerkoplossingen bouwen.
Ja.
Dat hoeft niet altijd in maatwerk software, maar dat is in ieder geval maatwerk content. Ja. Want wat zegt een bedrijf, deze content is heel specifiek of moet echt op mijn bedrijf geschreven worden. Oké, prima. Look and feel moet dan ook aangepast worden, snap ik ook. On-brand. Heb je best wel veel tools waarin je dat kan maken als het gaat om een e-learning. Maar vervolgens gingen we dat integreren in een leermanagement systeem.
Mm-hmm.
En dan kom je bij omgevingen waarvan ik denk, ja, deze leerervaring is niet zo heel denderend.
Oh.
Dit ziet er, hè, een logootje, een kleurtje, een lettertype.
Oh, dan kan je belofte naar de klant of de verwachting van de klant eigenlijk helemaal niet in waar maken.
Nou ja, en vooral van de eindgebruiker niet.
Oh, ja,
want die gaat er dan eerst, de eerste ervaring is, of de eerste indruk is dat systeem, dat leermanagement systeem. En dan ga ik erin en dan kom ik daarna wel een hele mooie module. Maar ja, there's no second chance for
first impression.
Dus
yeah.
ja, dan ben ik er daar al. Dus,
yeah.
Maar goed, dan heb je ook weer natuurlijk leer experience platforms die dat wel weer een stapje verder doen.
Yeah.
Maar ook daar een foto of een video mooi. Maar heel veel verder ging het niet. En voor sommige merken is het zo belangrijk om dat helemaal op maat te krijgen.
Ja, maar dat is wel even leuk om te benoemen, want Dat hebben we trouwens niet voorbereid, maar ik ga je toch even mee verrassen. Is Mag. Mensen denken, je krijgt een vraag en je geeft een antwoord. En dat is mijn e-learning.
Ja.
Maar dat is al lang niet meer zo.
Nee.
Kun je een paar voorbeelden geven misschien van wat je meer zou kunnen?
Nee, je kan van alles. Je kunt natuurlijk hele simulaties maken. Je kunt... We hebben voor DPG een soort metaverse gemaakt.
Oh,
waarin
vet.
Je moet zoeken naar allemaal afdelingen op 3D-foto's. Je kunt...
Raadje plaatje kan je ook.
Raadje plaatje, je kunt gamification dashboards, je kunt zoveel kanten op.
Ja. Ja. Wordt er ook veel content gemaakt waarvan er geen vraag komt, maar dat mensen gewoon zeggen van ik wil het gewoon en dan kan ik regisseren dat je het gezien hebt als medewerker of als klant?
Gewoon dat ze er doorheen zijn gegaan?
Of, ja, dus bijvoorbeeld we doen een onboarding en ik wil dat mensen mijn kernwaarden leren kennen. Ja. En daar hoef ik geen vragen over te stellen, vind ik helemaal niet belangrijk. Stel hè,
mm-hmm.
Maar ik wil wel even dat iedereen het gezien heeft.
Ja, vraag me wel vanaf of je dat in de e-learning moet stoppen of dat je dan ook kan zeggen, hier is mijn flyer.
Oh ja.
Want dan heb ik hem ook gezien. Dus ik denk dat het wel vaak gaat over interactie. Je wil mensen, leren is een actief proces, je wil mensen interactief betrekken bij... Kennis, vaardigheden, mag ook awareness zijn, maar er moet iets geactiveerd worden, denk ik wel.
Ja. Oké, en dan is het in jou, dan heb je waarde aan een systeem. Terug naar Blocks, Blocks kan dat dus.
Nou ja, dan heb je dus Blocks kan dat zeker, om een verhaal weer even terug te pakken, de SaaS-oplossing, dat was vaak, dan zat je net in een framework wat niet helemaal paste.
Ja.
Aan de andere kant. Kreeg je dan, dan gaan we volledig maatwerk maken. Nou, voor sommige organisaties prima betaalbaar, maar voor anderen ook niet. Hmm. En wat ik zag bij een aantal terugkerende maatwerkoplossingen, maar die vraagvorm of die interactie of die werkvormen die we dan maakten, die zitten in allemaal. Dus... Er was wel degelijk overlap tussen die platformen, alleen niet op alle vlakken. Want het was ook weer heel specifiek on-brand of het was heel specifiek met een bepaalde integratie of met een bepaalde werkvorm die voor niemand anders gold.
Okay.
Maar de rest was best wel veel hetzelfde.
Okay.
Zo ben ik, en ik ben niet technisch, hè? Dus ik ben naar Johan gegaan van Nerds.
Okay.
En hij zegt, oké. Ik ga dit uitleggen aan de hand van Lego-blokken, want dat is mijn manier. Kan je niet iets bedenken zoals Lego-blokken, waarbij je dan kan zeggen... Nou, ik heb deze hele mooie doos met allemaal blokken en dit keer wil ik een klein geel tuinhuisje maken. En de volgende keer wil ik een rood met wit geblokte villa maken.
Ja.
Die andere blokken heb ik niet nodig, maar ik wil wel deze twee specifieke boompjes in de tuin.
Ja.
Zo probeerde ik uit te leggen, ik heb al een hele bak met bestaande blokken. En zei hij, dat kan.
Ja, ik ken Johan, die zegt dat kan.
En toen zei ik, echt? Ja, zo is eigenlijk van Lego blokken naar Blocks.
Ja.
Het idee ontstaan dat je, ik zeg het altijd, het beste van twee werelden hebt. Ik heb een hele bak met bestaande SaaS blokken.
Ja.
Ik kan hem alleen zo configureren dat het voelt als een maatwerkervaring.
Ja, ja.
En dat ik dus die onbranding van een Adidas die precies een bepaald randje om een knop heen wil, die kan ik leveren.
Ja, in een normale SaaS-oplossing gaat dat minder. Oké. Nee. Dan, dus voor mensen wel goed om te weten, los van Blocks natuurlijk, maar dat er inmiddels zijn er initiatieven aan het ontstaan waar je het beste van twee werelden kan krijgen.
Ik ken alleen Blocks.
Oh, je kent er maar één. Oké.
Niet om het promopraatje te houden, maar...
Maar dat geeft wel iets aan over de markt.
Ja, wat mij betreft is de markt nog veel SaaS, gebruikerslicentie, constructie of maatwerk.
Oké.
En wat we met Blocks echt proberen is dat middenstuk te vinden.
Ja, en daar hebben klanten wat aan? Vinden ze dat fijn?
Ja,
vinden ze fijn?
Dat denk ik wel.
Ja.
Zijn er best wat. Ja.
Ja. Dus dat gaat hartstikke goed. Mooi. Wat ik zelf ook in die techniek herken is dat de achterkant van zo'n tool, de administratie en de koppelingen en de uptime, en dat moet topnotch zijn.
Zeker.
En dan krijg je ruimte voor creativiteit.
Ja. Het is een soort basishygiëne die natuurlijk op orde moet zijn. Het moet veilig zijn.
En die rare koppelingen moeten er allemaal standaard in zitten.
Eens.
Ja.
Maar er moet ook ruimte dus zijn voor... En dat is het fijne, vind ik, van deze constructie, is dat je dus kunt zeggen... Ik heb deze hele specifieke wens. Die is niet generiek bij een SaaS genoeg om op een roadmap te krijgen. Maar die kan ik dus wel bij zo'n hybride vorm aanbieden.
Ja, maak je een nieuw lege blokje.
Ja.
Ja, leuk. Mooi. Ik wil even door naar de toekomstvisie.
Ja.
We moeten ook... We gaan richting de tijd. Want mensen die denken nu, oh wacht even, dit is het speelveld. Ik denk dat je dat supergoed hebt uitgelegd. En dan wil ik nog even weten, hoe raak je klaar voor de toekomst? Hè? Waar moet je aan denken?
Ja.
De buzzwords. AI.
Ja.
Gaan we in e-learning met AI werken?
Ja, zeker.
Dat doen we al jaren tijd.
Zeker, doen we ook al.
Ja, precies.
Nee, absoluut. Ik bedoel, kunnen we niet omheen. Ik ben wel op dit moment nog steeds in de overtuiging dat leren menswerk is.
Okay.
Dat wij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit.
Mm-hmm.
Maar AI is absoluut een hulpmiddel. We kunnen, denk ik, content beter maken met behulp van AI. We kunnen een nog gepersonaliseerder aanbod denk ik, doen op ons LXP, op een, niet alleen hè, met op basis van algoritmes, wat je de afgelopen jaren veel zag, maar echt machine learning. We kunnen veel meer met de data die we hebben. Dus ik denk wat dat betreft, ook illustraties, foto's, hè, wat iedereen ook wel kent, dat kunnen we er denk ik echt wel veel meer en veel beter mee.
Okay. Dus AI komt ook hier... Maar dan wel toegepast en niet omdat het moet, omdat het AI is.
Nee, ik denk ook daar, het is een hulpmiddel wat we kunnen inzetten. Maar ook als ik zie vanuit Remember de contentontwikkeling, tuurlijk is het een hulpmiddel. Maar uiteindelijk is het wel de mens die de kwaliteit bepaalt.
Ja,
en
wat zegt.
Die menselijke touch, die is echt nog wel van waarde, denk ik. Daar.
Vind ik mooi dat je dat zegt, want... Mensen ontwikkelen ook een soort van radar. Hè? Dat je denkt, oh ja, dit is een AI ontwikkelde, gegenereerde content door een chatbot of door een... En dat je denkt, ja, daar hebben we geen zin in.
Nee. Af en toe wil je ook gewoon wel echt mensenwerk.
Ja, dat je ziet dat het mensenwerk is en voelt dat mensenwerk. Ja, mooi. Skill-based learning. Ik weet niet wat het is. Wat is dat?
Ja. Nou, wat wel grappig is, wat volgens mij is het ongeveer 40% van... Van laat uit een onderzoek, 40% van de mensen die op dit moment aan het werk zijn, die hebben het over vaardigheden die ze nu hebben, die over 5 jaar niet meer van toepassing zijn of heel anders zouden moeten zijn. Dus het gaat heel erg over kennis verouderd. Maar dat kunnen we natuurlijk zoeken. Nou, ook daar kan AI bij helpen.
Ja.
Maar skills om daar flexibel mee om te gaan. Om met die nieuwe technologie te gaan werken. Ik denk, dat moet je blijven leren.
Ja, oké. Okay. Dus het gaat niet dat je beter wordt in je vak, maar meer in de onderliggende skills, zodat je meerdere dingen kan gaan doen misschien. Ja. Oké. Okay. Ja, neem even wat. En waar we het ook wel vaak, tenminste wat ik vaak zie bij klanten, vanuit de technische hoek dan, hè, is dat ze zeggen van, mensen willen de tijd er niet meer voor nemen. Dus ze willen zo kort mogelijke... learnings hebben. Herken jij dat ook?
Ja, dat is echt wel iets wat al een tijdje speelt. En dan hebben ze het over microlearning.
Ja, of, microlearnings.
Ik hoorde laatst nano-learning.
Oeh!
Dus, ik denk dat daar en ook trouwens, met korte blokjes kun je ook weer met AI beter gemixt. Sorry. Gepersonaliseerd samenstellen.
Oh ja, net op het moment dat je ze nodig hebt. Ja.
En ook wat heb je nodig op dit moment in jouw werk? Je bent ergens mee bezig, in de flow van je werk. Dan wil je niet een half uur een e-learning doen.
Nee, gewoon even snel.
Even snel.
Ja, mooi. Oh,
dat is op zich wel iets wat al een tijdje speelt binnen leren en wat ik denk wat wel verder doorzet.
Ja, leuk. Mooi. Toekomstvisie. Dus e-learning is nog niet klaar. Het blijft maar doorgaan. Ja. Vind ik wel mooi dat je zegt, het is niet alleen maar mooie dingen maken en laten staan, maar je moet er blijvend mee aan de slag. Hè? Ook
ja.
En, om natuurlijk dat ding te onderhouden en de adoptie goed te houden bij gebruikers. Maar ook om mee te kunnen gaan in dit soort ontwikkelingen.
Zeker, zeker. Ja. Nou ja, en wat mij betreft is de belangrijkste trend. En daar zijn we denk ik nog niet, maar daar kan learning veel leren van marketing, e-commerce. Is dus waar we net heel kort even aan raakten, is het harde bewijzen van de bijdrage aan de organisatie.
Ah ja, dat je. Ja.
Dus levert die veiligheidstraining ook echt op dat er minder incidenten zijn.
Ja.
Zorgt de goede onboarding ervoor dat mensen langer blijven.
Maar dat is te doen. Dat kun je doen.
Maar dat, in mijn beleving doen we dat te weinig. Dus een sales training zou meer sales moeten opleveren.
Ja.
Punt.
Ja.
En als we de meerwaarde van een leerplatform, leren, learning and development, eigenlijk in zijn algemeenheid willen aantonen. En wij weten wel dat het van waarde is. Maar ik denk dat het goed is dat door het aantonen van die bedrijfswaarde, dat je er ook niet meer omheen kan. Nee. Dat je niet meer kunt zeggen van nou, dan strepen we leren weg als het een keer een crisis wordt. Want het is een soort essentiële, net als met die skills, die skillontwikkeling.
Ja.
Die kan je niet doen. Nee. Want dan zijn mensen straks niet meer klaar. Dus een generatie verwacht leren, maar ook een bedrijf zou eigenlijk door die waarde.
Ja, mooi. Oké, we zijn er doorheen. Bijzonder interessant. Ik heb natuurlijk al vaak met je mogen werken, maar voor heel veel mensen is het nieuwe informatie. En ik denk dat je heel veel inzicht hebt gegeven van wat houdt een traject in, waar moet je rekening mee houden, waar gaat het werkveld naartoe en waar zou je kunnen beginnen. Dus dank daarvoor. Superleuk om dit met jou verder te verkennen. En om naar de volgende. In deze podcast heb je flink wat kunnen leren over e-learning, de laatste stand van zaken en de achtergrond. Ook over LMS'en en LXP's. Wil je nou zelf aan de slag met e-learning en wat kan het doen voor jouw bedrijf of organisatie? Dan zou je de wensen alvast in kaart kunnen brengen. Kijken of de middelen die je nu hebt afdoende zijn, of ze werken. Of misschien al een overkoepelend leerconcept verzinnen waar alles van iedereen in terug kan komen. Heb je al bestaande tooling, dan kun je natuurlijk checken van doet die wat we willen of komt die tekort en moeten we eens kijken naar een volgende stap. Wil je meer van Blocks weten, kun je naar de website gaan www.blockslxp.com, dus blockslxp.com. Of vind je het fijn dat er even met je meegedacht wordt, dan kun je natuurlijk contact opnemen met Kirsten of met mij. Dan denken we graag even met je mee. Ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer.